Kunst is lang. Met Luc Heesen.
Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. In samenwerking natuurlijk met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM, via je lokale podcastboer of via de livestream van Facebook. Als je nu naar de pagina van Mr. Motley gaat, dan zie je ons zitten. Sema Bikirovic is mijn gast vanavond. En terwijl we praten, maakt Wouter Klein-Velderman een visuele interpretatie van dat gesprek. Hij gaat gewoon lekker luisteren en zich laten inspireren door wat er hier allemaal gebeurt en gezegd wordt. Allemaal live te zien, dus als je nu meekijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op crowdfund-website Voor de Kunst staat. Sophie Posma schrijft gedichten die iets van de innerlijke wereld van hoogsensitieve kinderen moet weergeven. Daarover straks meer, maar eerst dus Sema Bikirovic. Ze speelt in haar werk met het testen van natuurwetten. Bijvoorbeeld door met een warmtecamera te filmen hoe haar hand over een standbeeld glijdt en zo de warmte overdraagt op het beeld en het beeld daardoor zichtbaar maakt. Of door te filmen hoe iemand zo lang mogelijk, namelijk ruim 9 minuten, onder water zijn adem kan inhouden. En niet zelden is haar werk een experiment dat door andere factoren dan haarzelf wordt afgemaakt. Bijvoorbeeld door de meerkoeten die haar persoonlijke spullen, aanbood en die daar hun nest mee bouwden. Of door een raster op papier te tekenen en daar slakken overheen te laten kruipen die met hun slijmsporen het perfecte grid uitwisten. Maar ook door de bezoekers die een nog niet volledig ontwikkelde foto mochten bekijken, maar dat alleen kunnen doen door het doek dat ervoor hangt opzij te schuiven, waardoor er licht op het werk valt en die foto dus onherroepelijk verandert. Zulk soort werk dus. Sema, welkom.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Goed zo. Hey, op jouw website staat: ik heb soms het idee dat een kunstwerk zelf weet en zelf bepaalt hoe het eruit komt te zien. Leg mij als een niet-maker eens uit hoe dat werkt. Hoe weet je dat?
Het is meer iets waar ik dan achter kom als ik een project... Ja, ik werk meestal met allerlei toevalligheden en procesmatig. Dus ik laat elementen buiten mezelf vaak de uitkomst van het werk bepalen. Mm-hmm. Dat maakt me een soort van toeschouwer eigenlijk. Dus ik bedenk wel die parameters, maar uiteindelijk is er dus een soort van kracht. Dat kan dan een dier zijn of het weer of ja, wat voor ding dan ook, die dan uiteindelijk de uitkomst van dat werk bepaalt.
Ja, bijvoorbeeld die slakken die ik omschreef. Hè? Je mm-hmm. tekende een grid op papier, daar liet je slakken overheen kruipen. Nou, die trekken met hun slijmspoor ook een vochtspoor met zich mee en gummen dus als het ware dat grid uit. Hoe weet je dan of dat goed gaat, hè? Als je kan spreken van goed, en B, wanneer dat klaar is?
In dit geval was het gewoon klaar als die slakken... Die waren op een gegeven moment van dat raster afgekropen. Dus toen was gewoon door hun het werk... Ja, het was duidelijk het werk af.
Ze hadden het verlaten.
Ze hebben het gewoon verlaten en afgemaakt. En ja. Vervolgens heb ik ze in het Westerpark uitgezet. En hopelijk leven ze daar nog vrolijk verder.
Ja.
Dat bepaalt... Ja, dat wordt dan... Dat wordt geïncorporeerd in... Hoe noem je dat? Nou ja, dat wordt dus door die slak bepaald op dat moment.
Ja. Dus dat geef je uit handen, die controle geef je uit handen. Je zet de omstandigheden op. En de omstandigheden zelf, daar kun je natuurlijk ook mee sturen. Dus hoe je die omstandigheden maakt, bepaalt ook hoe het werk uiteindelijk wordt.
Ja, dus uiteindelijk heb ik natuurlijk wel een grote mate van controle. Ja. Maar ik vind het wel, tenminste, dat was vooral... Ja, ik heb dus in het verleden veel met dieren samengewerkt. Ik zie dat echt als samenwerkingen. En ja, ik vond het dan altijd toch wel belangrijk dat dier dan een autonomie had. Dat je niet als mens een Sinterklaas mijter op een hond zet. Of ja, weet je wel, als je zo je eigen idee van cultuur, et cetera, op een dier projecteert. Maar dat je dan accepteert dat een dier gewoon ook een autonome entiteit is. En daar dus in kan beslissen. Dus een dier... Ja, in dit geval, kan zo'n slak natuurlijk ook beslissen om niet mee te doen door gewoon in zijn huisje te kruipen.
Ja.
En dus dat vind ik wel een soort van belangrijk met het werken met dieren.
Ze moeten echt een eigen inbreng hebben en dat ook daar moeten ze de ruimte ook voor hebben.
Ja, want ik vind dat tenminste... Dat is ook een manier om na te denken over wat voor relatie wij als mensen natuurlijk met de wereld hebben. Van ja, willen we alleen maar gewoon al onze soort van waardesystemen op die natuur proppen? Of komt er een punt waarop we zeggen van, hey, dat is misschien niet de meest vruchtbare manier om met de wereld om te gaan, en het meer als een soort van feedback loop zien en gewoon al die entiteiten ook soort van te integreren in hoe wij met de wereld omgaan eigenlijk. Ja,
ja, dus je zei net al, het is een soort van co-auteurschap wat die dieren doen. Neem je het inderdaad zo serieus? Is het echt, want je kunt natuurlijk niet overleggen met een meerkoet. Of hoe,
nee, maar meerkoet heeft een eigen waardesysteem. Dus ik heb dus op een nest laten bouwen door... Tenminste, ik heb mijn eigen persoonlijke spullen... Dat is al een heel oud project hoor, maar gevoerd aan een meerkoetenpaar. En zij hebben toen hun nest daarvan gebouwd. Mm-hmm. Dus dat waren tandenborstels en persoonlijke foto's. Zo'n meerkoet heeft gewoon wel heel duidelijk een keuze van, nou weet je, dit vind ik fijn bouwmateriaal. Dit vind ik echt ontzettend niet fijn bouwmateriaal. Terwijl ik denk van ja, maar dat is echt mijn allermooiste foto. En ik vind gewoon dat jij dat in jouw nest moet. Zo was er wel een dialoog van ik die gewoon probeerde met nog lekkerder stukjes brood om mijn favoriete voorwerpen en dan hopen dat ze dan dat dan integreren.
Dus die probeerde je echt aan te prijzen op jouw manier?
Ik probeerde dat daar echt een dialoog mee aan te gaan met hun. Maar uiteindelijk is dat een dialoog en hebben zij natuurlijk daar gedeeltes van geaccepteerd en gedeeltes van afgewezen. Dus.
En heb je enig inzicht gekregen dan in hun beweegredenen? Dus is het jou duidelijk geworden waarom zij niet die foto wilden, maar wel een tandenborstel?
Niet altijd, maar soms kan je dat dan uiteindelijk, als je dat geheel ziet, zit daar wel een soort van logica achter. Ja, gewoon een soort van structuur. Want ja, als je hebt natuurlijk kleine takvormige voorwerpen, zoals tandenborstels. Maar ja, als je daar dan weer, weet je, iets zoals een stuk plastic of iets tussen weeft, dan heb je natuurlijk een wat stevigere structuur. Dus ja, daar zat zeker een logica achter.
Ja. Nou zijn er heel veel kunstenaars die het liefst zichzelf uitdrukken, die een visie op de wereld willen communiceren eigenlijk. Het klinkt alsof jij dat niet wil doen als je in ieder geval de helft van je autonomie afstaat. Als je zegt, nou laat de omstandigheden het maar doen.
Ja, ik kan inderdaad meer... In het begin was het niet eens zo bewust dat ik dacht van, oh ja, ik ga zo en zo werken. Het is gewoon een beetje zo gegroeid. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel heel goed bij me past. Want je had op Facebook gezegd van de bijna egoloze kunstenaar. Maar toen dacht ik meteen van, ja, volgens mij is het juist omdat ik misschien wel een te groot ego heb. En dat ik dat het idee van die kunstenaar, weet je, vanuit het oude romantische idee, de kunstenaar een soort van genie en bladibla. Daar kon ik me zo niet, daar voelde ik me zo niet voor geschikt. Dit was een soort van manier voor mij ook om dat te omzeilen en gewoon werk te kunnen maken en te kunnen zeggen van, nou ja, weet je, als het niet goed is, ja, die meerkoeten, weet je. Ja, dus dat is ook een manier natuurlijk om mezelf soort van te bevrijden van iets, wat ik, weet je, van dat soort van hele soort van grootste idee van de kunstenaar.
Je hebt eigenlijk een escape ingebouwd.
Ik denk dat het zo is begonnen en dat het vanuit daar, natuurlijk heb ik wel ook wel gewoon interesses in de soort van een natuurlijke wereld en hoe wij als mens met onze wereld omgaan. Dus dat heeft wel, dat past wel heel goed bij elkaar.
Ja, want ik kondig jou inderdaad op Facebook aan als egoloos, omdat ik dacht, ja, dit is best wel, je gebruikt niet je hele ruimte voor jezelf, als het ware. Als je het zo bekijkt, is het misschien...
Maar het kan heel goed samengaan. Het is niet een kwestie van dat ik wel of geen ego heb. Ja, natuurlijk heb ik een ego, net zoals iedereen. Maar ik ben me wel ook bewust van die ego en hoe je daarmee om kan gaan en wat je daar wel of niet interessant eigenlijk aan vindt. Want dat is het misschien meer van, ik vind het dat hele dat het soort van het tentoonstelling van je ego op die manier vind ik zelf niet iets interessants om te doen. Dus het past gewoon op,
Het roept natuurlijk ook de volgende vraag op als je zegt, die natuur is een soort van co-auteur. Want als we het iets verder trekken, kan de natuur ook uit zichzelf alleen kunst maken.
Ja.
Kun jij ook verdwijnen uit dat werk op een gegeven moment? Denk je dat?
Daar ben ik dus nu ook wel, tenminste ik ben nu een tentoonstelling aan het cureren in het Glazen Huis in Het Amstelpark. Dus die, in februari gaat die open. En die gaat daar inderdaad over. Dus ik
heel ga even kort wat het glazen huis is.
En dat is
niet, een... niet 3FM die het ophaalt.
Nee. Maar... dat is een paviljoen in het Amstelpark.
Ja, oké.
Okay. Waar Zone to Source is die organisatie die dat organiseert. En ze hebben me gevraagd om daar iets te cureren. Dus ik cureer eigenlijk een tentoonstelling zonder kunstenaars. Dus ja, daar ga ik echt op zoek naar werken die wij... als hedendaagse kunst zouden kunnen interpreteren, maar eigenlijk geen auteur hebben.
Aha.
En inderdaad ook van het idee van, ja, wat maakt ons nou zo verschillend dan soort van die natuur of dieren, et cetera. Want ja, uiteindelijk als je erop inzoomt, biologisch gezien, zijn heel veel van die verschillen niet echt houdbaar. Dus dan is er ook niet echt een reden om dus die dieren of die andere natuurkrachten geen auteurschap te geven over.
En wat zien we daar dan in? Doe eens een voorbeeld in het glazen huis.
Bijvoorbeeld een video. Ja, ik ben nog echt, het is in februari, hè, dus ik ben nog niet heel erg, ik bedoel, ik heb wel een aantal werk. Die ik wil laten zien is een video die heb ik op YouTube gevonden. En het is een, je ziet gewoon een woonkamer en het is gefilmd door een webcam. Je ziet die kamer langzaam opgaan in rook.
Mm-hmm.
Die wordt afgefikt door een vuur wat van buiten komt. Het is een bosbrand en het huis staat midden in een bos. En die webcam stond gewoon toevallig aan. Dus het is gewoon een proces van dat vuur dat vreet dat huis op. En die camera, die heeft dat gewoon als een soort van toevallige toeschouwer heeft die dat gezien. Dus dat is, vind ik bijvoorbeeld, ja, en het is een heel mooie video... ook omdat het langzaam dat rook, dus eigenlijk wordt dat beeld zo'n beetje soort van weggewaasd. Dus het wordt langzaam, vult het gewoon op in een soort van grijze monochroom. Dus het heeft, ja, het heeft heel veel links met...
met kunstgeschiedenis of met wat wij als kunst zouden herkennen.
Ja, precies, ja.
Maar dan herkennen we in dit geval de auteur niet, namelijk een anonieme camera die
ja, of is het
vastlegt.
Het vuur, of is het... Ja, dus het is ook moeilijk vast te stellen. Dus dat is weer een kwestie van een soort van co-auteurschap.
Ja, maar het roept wel de interessante vraag op wat dan volgens jou kunst is. Want je zou kunnen zeggen, het bewustzijn van de kunstenaar of de keuzes die daarin gemaakt zijn, die zijn bepalend.
Ja, nou ja, dat is ook heel moeilijk om iets over te zeggen, want je raakt die definitie dan helemaal kwijt. En,
wat is jouw eigen definitie? Laten we daar...
Ja, die heb ik helemaal niet. Maar ik zit wel, tenminste, tegenovergestelde, want eigenlijk wat ik dus doe, is iets wat bijvoorbeeld Duchamp ook deed. Maar hem ging het juist heel erg om van, ja, ik heb deze spullen, deze toiletpot in een galerie gezet.
Ja, dat is zijn bewustzijn eigenlijk het belangrijkste.
Precies. En ik zeg van ja, weet je wel, vrij wil bestaat niet en alles is alleen maar proces en bladibla.
dat is jouw
maar
mening.
Dan hou je inderdaad gewoon, ja, dan heb je alleen nog maar, heb je gewoon, kunst is gewoon iets wat op een bepaald moment door iemand op als kunst ervaren wordt. Maar dat heeft, ja, dat heeft geen vast omlijnde definitie meer dan.
Nee. Maar is dat iets waar je helemaal mee uit de voeten kan? Dat voelt voor mij een beetje onbevredigend aan, als je het zo formuleert, eerlijk gezegd.
Ja, misschien moet ik wel... Ik heb eigenlijk die
kunst kan alles zijn.
Jij bent echt de eerste die mij vraagt wat de definitie van kunst is. Ik vind het nogal een zware vraag.
Ja, we hebben bijna een uur. Wat is jouw definitie van kunst? Nou ja, ik zit niet op de interviewstoel. Ik mag de vragen stellen.
Ja, maar misschien heb je wel een definitie van kunst. Wat is de definitie van kunst?
Nou, de definitie is er niet. Dat is wel duidelijk. Volgens mij is er niet iets waar iedereen het over eens is. En eigenlijk is dat precies de reden waarom ik natuurlijk dit programma maak. Omdat ik iedereen die hier op de stoel zit, waar jij nu zit, de vraag stel op een of andere manier. Van hoe zie jij die kunst dan?
Maar wat was dan het meest bevredigende antwoord voor jou?
Daar ga ik even over nadenken. Formuleer eerst jouw antwoord. Oh. Dan, dan kom ik daar nog op terug.
Nou, laten we naar de volgende vraag. Dan ga ik er ook nog even over nadenken.
Want, maar dit is toch best, dit is wel een essentiële vraag, toch?
Ja.
Heb je hem nooit op die manier...
Nou ja, ik heb hem natuurlijk op die manier wel vaak voorbij. Dus kunst is wat de kunstenaar kunst vindt. Kunst is wat er als zodanig erkend wordt.
Maar wat zijn de dingen waar jij zelf enthousiast van wordt? Waarvan je zelf denkt, ja, dit is goede kunst. Laten we dan even wegbewegen van die definitie. Maar wat raakt jou, ja, wat raakt je, wat vind je goed?
Maar ik natuurlijk raak heel veel dingen, maar ik denk niet dat ik er op die manier mee bezig ben van dit is goede. Ja, ik denk niet dat ik op die manier ermee bezig ben. Ik heb alleen maar dingen die mij inspireren of die ik mooi vind en bewegen. Of dat nou inderdaad een kunstwerk is wat ik in het stedelijk zie of iets wat ik, weet je wel, gewoon een moment wat je of iets wat je op straat ziet of iets dergelijks. Ik ervaar dat toch. Ja, als een soort van voor mij is het toch een gelijkwaardige ervaring.
Dat is wel grappig, want ik zie, kan toch een kunstwerk niet loszien van de kunstenaar die erachter zit en de intenties daarvan. Er zijn natuurlijk stromingen die zeggen dat moet niet uitmaken en die kunstenaar of die auteur die is dood.
Ja, maar je kan ook gewoon helemaal bevangen worden voor een kunstwerk waar je helemaal niks van af weet en dat het meer een ervaring is, toch? Ik bedoel, het is niet per se zo dat je. Ik bedoel, soms helpt het om een kunstwerk te begrijpen als je de achtergrond ervan weet. Maar soms verschijnen dingen gewoon.
Zeker, maar wat ik ook eigenlijk bedoel is. Vorige week zaten hier Klaar van der Lippe en Bart Stewart. En die zeiden: kunst maken is een manier van communiceren. Dus eigenlijk ben je in je eentje wel iets aan het doen. Maar eigenlijk ga je via dat werk ga je toch contact leggen met de toeschouwer. Dat is dan in jouw verhaal minder zo of niet zo.
Nou ja, het is wel zo in de zin van dat ik denk, kijk, je kan nooit om de menselijke blik heen. Dus ik denk, wat ik ook doe, het gaat altijd vooral over de menselijke conditie. Ik ben niet in staat om iets over de conditie echt van de meerkoet te zien zonder, ja, je hebt altijd, je kijkt door je eigen, nou ja, dat is natuurlijk oud-filosofische, bla bla bla. Maar
je kijkt door je eigen bril.
Ja.
En daar kun je niet omheen. Ja, zeker. Ja.
Dus wat dat betreft is natuurlijk gewoon alles wat ik doe is een reflectie op wat wij als mensen doen en wat ik als mens doe. En op die manier hoort het in onze culturele. Ja, zelfs als ik iets zie op straat, waar ik misschien heel erg door ontroerd ben. Mm-hmm. Toevalligheid of iets wat op elkaar. Yeah, whatever. Mm-hmm. Of een YouTube-filmpje wat niet als kunst bedoeld is, bijvoorbeeld met dat huis. Dan is het toch veelzeggend voor mij, omdat het iets zegt over onze menselijke conditie. En dat maakt het misschien, ervaar ik dat als een soort van kunst. Maar
ja, dus dan is kunst in jouw definitie eigenlijk een soort. Dat voegt iets toe over ons denken, over de menselijke conditie.
Ja, nou, er zit altijd wel een soort van idee van vertaling in, denk ik. Van hoe wij soort van de buitenwereld soort van vertalen naar iets. Waar wij iets mee kunnen. Het is toch een soort van spiegel.
Ja. En wat is dan wat jij... Dat, als ik het terugredeneer, is dat dan natuurlijk ook wat jij zelf probeert te doen met jouw werk. Dat het iets zegt over de menselijke conditie.
Ja, nou ja, in de eerste plaats natuurlijk over mijn eigen conditie. Maar ja, en ook hopelijk ook iets over de menselijke conditie. Ja, dat vind ik dan altijd wel een beetje groots.
Ja, maar, ja, dat is een grote ambitie natuurlijk.
Ja, om dat zo te doen. Ja. Ik weet niet of ik dat aan kan, maar nee, ja, ja.
En in dat licht, als je het zo groots formuleert, is dan inderdaad zo dat bijvoorbeeld de dieren of de andere omstandigheden, dat die meer naar de achtergrond zijn verdwenen langzamerhand? Je zei net, daar ben ik in ieder geval mee begonnen.
Ja, dus ja.
Heb je die exit steeds minder nodig en durf je het meer op jezelf te laden? Of wat is daar gebeurd?
Ja, nou, tenminste, ik heb nog steeds wel dat er een soort van procesmatigheid in film van mijn werk zit, maar ja. Onderwerpen veranderen natuurlijk ook wel. En had je het er eerder over die video met die warmtebeeldcamera? Ja, daar had je een introductie over.
Ja.
Dat is de recentelijker werk. En dat gaat meer over een soort van de relatie tussen ons en andere objecten. En hoe objecten elkaar eigenlijk activeren. Dus ja, met het idee van ja, als ik deze tafel vasthoud, van waar begint of eindigt mijn hand en waar begint die tafel? Dus het, ja, het is meer een soort van idee van soort van ja, dat we zijn mensen, maar tegelijkertijd zijn we voor 50% van onze cellen zijn bacteriën en tegelijkertijd zijn we zo poreus als wat, weet je wel? We hebben de hele tijd gaat er warmte en vingerafdrukken van mij in die tafel en we laten overal allemaal stukjes van ons. Dus ja, dus dat vind ik, ja, dat is inderdaad iets waar ik ook veel mee bezig ben geweest.
Ja, Dus eigenlijk de relatie van jou als mens tot die objecten.
Mm.
En wat heel mooi in die video zit, en dat vind ik een heel mooi werk, dat je alleen maar zichtbaar wordt door die relatie.
Ja.
Dus door dat contact
ja.
bestaat dat beeld even. Ja. In ieder geval met die infraroodcamera, die warmtecamera.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel iets waar veel soort van filosofen, maar ook wel wetenschappers mee bezig zijn. Tenminste, het idee. Dat heb ik niet. Weet je wel, dat lees je wel vaker over. Dat dingen soort van elkaar activeren. Mm-hmm. Dat je niet. Je kan naar objecten kijken, maar je kan ook zeggen van oké, dingen zijn een soort van evenementen. En ja, door die waarneming van het. Meten wordt natuurlijk vaak als soort van voorbeeld gegeven van door metingen, zoals met die twee spleten experimenten. Ik weet niet dat. Ja.
Nee, leg eens uit.
Oh ja, moet ik het...
Ja, zo kort mogelijk.
Hardcore natuurkunde, maar...
Ja. Daarom snap ik het niet ook. Dat is meteen...
ik ga niet beweren dat ik het helemaal snap. Maar in ieder geval gaat het erom dat als je een lichtdeeltje meet... dan hangt het van de meting af of dat deeltje... of tenminste, dat lichtelementje zich als een deeltje of als een golf... laat registreren.
Ja.
Maar dat is echt fundamenteel. Het is niet iets... Dat is gewoon echt een fundamenteel ding. Dat als je... als je dat deeltje bijvoorbeeld door één spleet... dan twee spleten experiment laat gaan... dan gedraagt het zich anders dan als het door twee spleten gaat. Dus dan is het nou een deeltje of is het nou een golf? Dus het is echt... doordat je iets meet. En dat is eigenlijk ook wel een soort van logisch... dat dingen veranderen doordat je ze meet. Want als je bijvoorbeeld door een microscoop kijkt... dan heb je altijd een lichtdeeltje nodig om een lichtdeeltje te meten. Dus natuurlijk wordt dat lichtdeeltje veranderd.
Hoe bedoel je dat laatste?
Nou, als je je hebt natuurlijk licht nodig... Mm-hmm. om iets te observeren. Dus energie nodig om iets te zien.
Yes.
Dus dat kleinste deeltje, als je een klein heel klein deeltje observeert met een heel klein deeltje, wat is een licht, dan heeft dat natuurlijk effect op elkaar, op die schaal. Dus vanuit die gedachte wordt wel heel, wordt ook wel gewoon gepraat van op een of andere manier. Wordt die wereld de hele tijd, die objecten die vormen elkaar. En dat zijn eigenlijk meer evenementen dan steady objecten. Maar goed, ik denk waarschijnlijk zijn allemaal als wetenschappers luisteren. Sorry.
Sorry voor alles.
Ik heb geen natuurkunde gestudeerd.
Je laat je losjes inspireren door de natuurkunde. Ja, laat het daarop houden. Dan kom je er wel mee weg, denk ik. Ik kan je in ieder geval niet tegenspreken, want ik weet niet beter of hoe het überhaupt zit. Maar stel dat je dit nou vertaalt naar het dagelijks leven. Kom je dan inderdaad op zo'n kwestie van het bevrijven van een beeld, zeg maar? En het op een andere manier kijken? Zijn dat de gedachtenstappen in je hoofd? Dus die hele moeilijke abstracte theorie die natuurkundig is naar dat werk?
Ja, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat werkt. Maar ik lees vaak boeken die ik zelf maar half begrijp. En dan uiteindelijk probeer ik dan toch met mijn beperkte hersencapaciteit... Mm-hmm. daar een soort van vorm aan te geven die meestal visueel is. Omdat ik visueel ben ingesteld. Dus, dus dat is wel... En met dit werk was ik ook... ging het ook wel heel erg over van... gewoon kunst en onze relatie met die beelden. En of die op het moment dat je iets maakt, dat het dan een soort van geanimeerd wordt op een bepaalde manier. Dat er een soort van toch energie van de kunstenaar naar dat beeld gaat. En dat beeld uiteindelijk heeft natuurlijk weer zijn eigen leven. En of dat wordt dan weer geactiveerd door allerlei contexten. Of dat je dat verandert. Zo op die manier was ik ook vanuit een soort van... andere hoek naar aan het kijken.
Ja, en het streven om een boek te lezen wat je maar half snapt, dat is natuurlijk ook al een soort, dat zou je misschien kunnen vergelijken met het neerzetten van omstandigheden, jij in dat boek en maar zien wat er tussen gebeurt.
Ja, ik heb wel het gevoel dat ik wel een soort van gat heb in mijn kennis, want ik heb heel veel middelbare scholen van binnen gezien en ik ben ook vrij jong op mezelf gaan wonen en zo. Dus ik heb altijd het idee van dat ik een soort van gat is. En dat ben ik dan zelf een beetje gaan vullen door gewoon heel veel te gaan lezen. Dus uiteindelijk is het misschien mijn eigen constructie. Maar ik heb wel heel erg. het is wel vanuit een soort van, ik heb er echt een fascinatie voor. En ik probeer het ook echt te begrijpen.
Oh, oké, dat is wel het streven.
Het is wel het streven. Het is niet dat ik alleen maar als soort van vrije... Ja, ik vind wetenschap wel gewoon, wat ik ervan begrijp, wel heel echt ook een schoonheid hebben. Ja.
Ja,
ook een soort van kunst.
Oké, nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Want ondertussen moeten we toch even naar de overkant kijken, waar Wouter Klein-Velderman de andere helft van deze tafel aan het vol behangen is met brood eigenlijk. Een soort schaakbord van brood is het geworden, Wouter.
Ja, zo ziet het er nu wel uit, ja.
Zo ziet het er nu uit. op welk punt in het gesprek dacht jij, ik ga een boterham neerleggen en ik ga er ook nog pindakaas op smeren, wat je nu doet?
Het ontstond eigenlijk een beetje voor dit gesprek al, omdat ik Sema's werk al best wel een tijdje ken. Ik draag haar eigenlijk heel hoog op het schild al een tijd. Ik heb een mooie video van haar gezien al lang geleden. Maar wat ze met, en dat was een soort zwarte stip die op je afkomt in een video. Prachtig, totdat het hele beeld gevuld wordt. Maar ja, wat ze met dieren doet, dat kan natuurlijk niet. Dat kan gewoon niet. Dus ik dacht van ja, dan is het misschien leuk om te kijken wat kan er nog meer niet. Hè,
voordat we daar naartoe gaan. Wat is jouw bezwaar met wat ze met dieren doet?
Nou, ik denk, kijk, want de disclaimer is dat de dieren een keuze hebben. Hè, om dus zo'n grid, hè, wat jij ook hebt gemaakt. Daar kunnen die slakken dan voor kiezen om uit te lopen. Of ze kunnen kiezen om niet mee te doen. En dat levert een prachtig beeld op. Dat vind ik heel erg mooi. En eigenlijk interesseert me dat heel erg. Hè? Dus wat kan er nou eigenlijk niet in de kunst? En wat kan er eigenlijk wel in de kunst? En toen dacht ik van, nou, misschien is het ook goed om dan eens een keer wat met dat eten te doen.
Want ik dacht even dat je over dierenrechten ging beginnen en... Dat je de slakken wilde bevrijden uit Sema's atelier. Maar je zegt eigenlijk gewoon, binnen de kunst wordt dat niet als gangbaar gezien.
Nee, ik vind die discussie, vind ik prachtig. En het werk wat eruit komt is ook prachtig.
Yeah.
En dan denk ik van, nou, die schoonheid die je eigenlijk vindt in een soort hoek waar dingen niet kunnen, die wil ik eigenlijk wel onderzoeken voor vanavond. En toen dacht ik van, nou ja, kijk, met eten, kunst met eten, dat kan dus eigenlijk ook niet.
Mm.
Dat kan je gewoon niet doen, want... Eten, dat moet je opeten. Je mag niet spelen met eten.
Ja.
Dus ik dacht, nou, dat kunnen we vanavond behandelen.
Uh-huh.
Dus ik heb brood meegenomen. En natuurlijk, het werk waar ik mee begonnen ben... heeft ook weer relatie met het werk van de slakken. Hè? Het raster, wat Sema heeft getekend.
Ja.
En ik heb het ook naar haar toegelegd. Hè? Dus in dit geval is...
Bijna bedreigend dichtbij,
ja, nou, zeggen. Inderdaad. Dus ik, in dit geval schep ik de voorwaarden een keer. En dan kijk ik of jij vrijwillig mee wil doen. Of jij misschien, als je
zeker,
dat wil.
Zeker.
En toen dacht ik, nou ja, misschien is het ook goed om daar nog iets bij te doen. Wat ook niet kan natuurlijk. als je het over een reenactment hebt... in de kunst en je gaat met pindakaas aan het werk, ja, dan ben je toch echt af, denk ik.
Ja,
Winter Schippers, ja.
Zeker, de pindakaasvloer.
Ja, en dan heb ik ook nog Vita Dor in plaats van de echte pindakaas mee. En daar ga ik een werk mee maken. En dat is eigenlijk, ik heb het eigenlijk wel naar mijn zin hier.
Ja, ik ook. Het ruikt in ieder geval heel lekker naar brood hier. En pindakaas, die geur begint er ook bij te sijpelen. Dankjewel. Ga nog even lekker door en dan komen we straks weer terug om te kijken wat het eindwerk geworden is.
Mm-hmm.
Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Sema Bekirovic. Haar werk bestaat vaak uit het op laten treden van natuurwetten in een door haar vastgesteld experimenteel kader. Had je dit verwacht, Sema, van tevoren? Dat je
en dat ik hier naast
tegen een zee van boterhammen zou aankijken?
Ja, ik had gelukkig helemaal niks verwacht. Dus
ik ben
het helemaal open.
Ja. Je noemde net al eventjes... De kubus, hè, en de vingerafdrukken daarbij.
Mm.
Je hebt een werk gemaakt, je hebt een zwarte glanzende kubus laten maken. Die mocht niet schoongemaakt worden. En daarna heb je er een soort van poeder opgestrooid... wat in de opsporing gebruikt wordt om vingerafdrukken zichtbaar te maken. Vond ik ook een heel mooi werk eigenlijk. Dat ineens heel duidelijk maakt wat zo'n leven, wat zo'n kubus nog meer voor leven heeft. Als wij daar niet naar kijken of een verborgen betekenislaag... Was dat inderdaad wat je naar boven wilde halen?
Ja, nee, zeker. Dat is ook, eigenlijk was dat project een beetje begonnen met... ik hou wel erg van rommelmarkt en ik heb ook vaak op markten gestaan... om zo spulletjes te verkopen en zo. Die objecten die dan zo al een hele leven hebben... en dan al die mensen die dan dat even oppakken...
Hmm.
Wiens, ja, weet je, klein beetje... vet, klein beetje DNA, vingerafdruk. Het is een hele persoonlijke stukjes van jezelf eigenlijk. Die zitten dan allemaal ja, in dat object. Dus dat heeft ook, het heeft zelf een soort van autonomie. En wij voegen daar ook allemaal stukjes van onszelf aan toe. En dat vond ik eigenlijk ja, wel bijzonder. En toen heb ik dingen of gewoon of van de rommelmarkt. Met van die heb ik forensisch poeders besteld. Via een... Er was nog eigenlijk een heel gedoe. Ja,
is het Alibaba of zo? Waar komt het vandaan?
Ja, nou, uiteindelijk had ik het wel echt van de opsporingsdienst. Okay. Maar dat geeft ze echt niet zomaar. Dan gaan ze echt wel een paar vragen, tenminste.
Je bent 3 keer gecheckt nu, door tot en met de IVD
ja,
aan toe.
Ja, het verbaasde me eigenlijk dat er niks over kwam. Ja. Maar... Dus toen heb ik al die objecten met dat poeder en heb ik dat geprobeerd te fotograferen. En toen uiteindelijk kwam ik bij die kubus. En toen werd het meer een soort van ode, want dat poeder wat erop zit is ook goudpoeder. Dat wordt dus ook wel echt voor zwarte objecten en zo gebruikt, dat goud. Omdat het dan heel erg veel contrast geeft. Mm-hmm. Maar ik vond dat ook wel mooi, want dan om dan die, al die handafdrukken en dat je dan dat het er in goud is.
Ja. En ook hier gaat het dus weer om het dat wij eigenlijk iets toevoegen aan dat object. Met onze vieze vettige vingertjes. Ja. Dat we even op de rommelmarkt zoiets optillen en zeggen... Nee, dat is te duur of goh, wat een raar ding.
Ja.
Dan hebben we toch een klein stukje van onszelf daar achtergelaten ja. op het kleedje.
Ja, ja, dus we lekken.
We lekken continu.
Continu.
Ik heb nog, dit is een zin die je nog nooit is uitgesproken in een kunstenslang, geloof ik. We lekken continu. En... Wat vind je daar eigenlijk van dat we lekken? Want niemand zegt dat van zichzelf, toch? Dat de mens lekt.
Ja. Ja, nou ja. Ik vind het wel lekker om te lekken, denk ik. Tenminste, dat die ervaring, die momenten dat je hebt, dat je soort van beseft ook mm-hmm. natuurlijk dat je op een gegeven moment het doodgaat en dat je lichaam gewoon, weet je wel, dust to dust, bladibla.
Dat ultieme lekken natuurlijk.
Dat is gewoon, ja, het ultieme lekken. Uiteindelijk is het gewoon dat is het gewoon. En die momenten dat je dat soort van ervaart, misschien, ik weet niet, als je tussen slaap en wakker bent en dat je gewoon een soort van het gevoel hebt dat je lichaam een beetje, weet je wel, dat je een soort van limbo bent. Of ja, ik heb zelf ook al een aantal keer psychedelica gebruikt en zo. Dan lek je ook behoorlijk.
Oh ja, dan lek je erger dan gemiddeld.
Dan lek je erger dan gemiddeld.
Oké, nou neem ons eens mee in die trip. Want heel veel mensen hebben dat misschien nog nooit gedaan. Hoe voelt dat lekken of wat ervaar je dan?
Nou ja, echt dat gevoel van dat als je hand ergens... Ja, dat object en je hand. Echt dat soort van synesthesie is het. Hè? Dat je geluid en hallucinaties en dat alles en jezelf dat je daar heel weinig onderscheid in kan maken. Het is natuurlijk een baby is baby's worden ook synesthetisch geboren en op
wat
een gegeven
betekent
moment,
synesthesie
is als je geen onderscheid maakt tussen verschillende zintuigen.
Het is gewoon een moeilijk woord voor wat je waar we net over hadden. Ja oké, okay. Nee, daar ben ik bij. Nee, maar niet, ja, goed. Synesthesie, geen onderscheid maken.
Ja.
Dat dus je ervaart eigenlijk dat je onderdeel bent van de wereld.
Ja, dus een baby die heeft geen verschil tussen soort van het ik en de wereld. Dus dat is gewoon ik en mama en eten en de lucht. Het is gewoon allemaal soort van één. Hmm. En pas als je dan volgens mij een jaar of 3 bent of zo, dan krijg je echt zo dat het ik, het ego, dat idee van oké, dit is soort van waar ik ophoud en de rest van de wereld begint. Of misschien jonger, ik weet niet precies. Maar dat gevoel, dat kan je dus wel artificieel af en toe oproepen.
En dat gevoel is dus iets wat blijkbaar zo'n indruk op je maakt, dat ook echt verankerd zit. Of dat het iets is wat je wil delen. Of wat je de wereld in wil sturen weer via die kunstwerken.
Ja, nou, ik denk dat meer gewoon dat met dat gevoel van dat soort van dat onherroepelijke, dat het is toch gewoon een bizar ding, dat menselijk lichaam en dat het gewoon, je vindt het toch ook bizar?
Zeker, ja, zeker.
Moet ik het helemaal uitspellen?
Ja, graag. Ja, wat ik bedoel, bizar is natuurlijk een heel groot containerbegrip. Ja, er is heel veel bizar aan het lichaam. Maar
ja,
wat is dan...
Nee, maar het is net zoals met yoga. Tenminste, ik doe ook wel veel yoga. En dan uiteindelijk heb je altijd corpse pose. dat je dan het laatste houding met yoga is gewoon een soort van liggend mediteren. En dat is ook, wordt ook gezien als een soort van oefening van sterven. Of dat je, weet je, dat je dan. Dus dat, ja, ik vind dat wel een soort van bijzondere momenten om op die manier te mediteren en daarover na te denken.
Ja.
En over mijn eigen vergankelijkheid na te denken. Ja.
En is dat iets wat je in een werk kan leggen, zo'n ervaring?
Ja, niet echt natuurlijk. Nee. Ja. Nou, er is nu zo'n tentoonstelling in de AI. Ik weet niet meer hoe die kunstenaar heet, maar ik vond dat ook wel heel psychedelisch. Tenminste, dat ging helemaal niet over synesthesie of zo, maar ik had wel heel erg die ervaring. Dus soms heb je het wel, als ik naar kunst kijk, dat je gewoon jezelf er helemaal in verliest en dat je ook een beetje dat besef van je lichaam verliest, zodat je, doordat je dingen soort van echt zo ondergaat.
Wat ik ook heel vaak mensen hoor zeggen is die inderdaad psychedelische drugs gebruiken, is dat ze zeggen, ik snap de wereld nu beter, of ik snap nu beter hoe het allemaal in elkaar steekt. Is dat voor jou, geldt dat voor jou ook?
Ja, ik heb geen idee, want ik weet niet, ja, hoe weet je nou, ja, je kan het gevoel hebben dat je dingen begrijpt, maar hoe weet je nou dat je het begrijpt?
Dat weet je niet.
Nee.
Dat is maar één toetssteen en dat is of je dat zelf vindt of niet. Ja.
Ja, dus ja, nee, dat vind ik een beetje een valse aanname.
Dat is
dan
te groot.
Ja.
Ja. We begonnen natuurlijk die uitzending met die bescheiden houding ten opzichte van dat maakproces. En ik zei net egoloos. Als je zo die ervaring van die drugs deelt, dan klinkt dat best wel egoloos. Dat je samenvalt met je omgeving.
Ja, dat is ook heel erg lekker. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar momenten. En drugs is ook maar, dat is natuurlijk ook maar een voorbeeld. Ik denk dat iedereen deze momenten wel herkent. Ik weet niet, misschien door meditatie of slaap. Ik weet niet, slaap wakker of. Ja, er zijn natuurlijk allerlei manieren van, ja, om dat gevoel soort van te beleven.
Zeker.
En dat geeft een enorme vrijheid. Dat gevoel is heel, heel bevrijdend.
Maar hoe sta je dan in de rest van de wereld als iedereen op Facebook zit, op social media, zichzelf moet promoten? Dat ego, dat staat echt op een voetstuk tegenwoordig. Iedereen is zijn eigen bedrijfje geworden.
Ja, ik heb ook Facebook, ja.
Ja, zeker. Maar hoe... Dat zijn best twee uitersten, zeg maar. Ja. Hoe kijk je naar die wereld? Voel je je daarin thuis?
Ik heb er niet heel veel mee. Maar het is inderdaad zoiets van, oh ja, dat moet je dus doen. Instagram en zo, dat moet je dus doen af en toe, ja.
Zo voel je dat, een huiswerkje.
Ja, het is niet inderdaad dat ik dat heel gepassioneerd daarmee bezig ben, maar... Ach, ik vind het dan ook. Ik weet dat mensen, dus tenminste ook familieleden en zo, die vinden dat gewoon hartstikke leuk om te zien waar ik mee bezig ben. Dus ik vind, ja, het is ook niet dat ik daar een enorm probleem mee heb. Maar ik zou niet, ik zou niet snel een bord eten fotograferen of selfies erop zetten of dat soort dingen. Nee.
Nee, oké, maar dat zijn de banale dingen van het leven. Maar we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waarin je eigenlijk, waarin van je verwacht wordt dat je een soort van je eigen manager bent. Dat jij communiceert wat je allemaal kan, hoe leuk je bent. Of mensen je nog willen boeken voor een tentoonstelling.
Ja, het zijn natuurlijk allemaal elementen die een beetje paradoxaal zijn, maar toch blijkbaar prima naast elkaar kunnen bestaan. Want ja, het is natuurlijk net zoiets van, ja, je zit hier en ik denk van ja, ik praat en ik hoor mezelf praten. Maar het is toch anders als dat ik, voordat we deze uitzending begonnen, hadden we toch een soort van andere toon. Maar toch is dit prima en is dit ook een onderdeel van wat we doen en wie we zijn, et cetera. Dus het kan allemaal naast elkaar bestaan.
Ja.
Het hoeft elkaar niet tegen te spreken in de zin van dat je gewoon ruimte in je zijn, doen, alles hebt voor al die verschillende dingen en mindsets. Toch?
Daar kun je tussen schakelen en die algelang de context kun je.
Ja, je kan ook niet al je hele leven op een soort van, in een soort van transparante, misschien als je een soort van verlichte monnik bent, maar ja, dat betwijfel ik dan ook heel erg, hoe echt, weet je, of dat dan echt bestaat, dat in een soort van staat van nirvana en dat klinkt allemaal wel heel erg perfect en mooi, maar dat is natuurlijk is niet iets wat ik ambieer, helemaal niet.
Nee. Je hebt recenter een werk gemaakt, daar ben je misschien nog mee bezig, een film waarin standbeelden van drie omstreden zeehelden te zien zijn.
Ja.
Piet Hein, Michiel de Ruiter en J.P. Koen. Wat wordt het voor film?
Ja, in die film... Ja, ik vind dat heel lastig om te praten over dingen waar ik echt nog helemaal nog heel erg mee bezig ben. Want ik heb het gevoel dat ik dan toch een beetje jinx. Maar ja, ik was die beelden. En door te wassen met heel veel zeep transformeren ze eigenlijk. Dus het gaat heel erg over van ja, je proberen om ze soort van schoon te wassen. Maar in plaats van ze schoonmaken worden ze eigenlijk een beetje soort van belachelijk en vervormd. Of nou ja, in ieder geval, ze veranderen in iets anders. Dus het is een beetje, ja, het gaat om als je met beelden omgaat, dat je wat je er ook mee doet, dat je ze ook herschrijft eigenlijk. Dat je elke keer, ja, dat je niet objectief, tenminste, dat je als je naar die, dat iedereen die beelden daar een soort van iets mee heet. Ja, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen. Ja, want ik ben nog bezig, want ik kan
dus moeilijk... Op het moment dat je de interactie aangaat met een beeld, zeg je?
Ja, tenminste, het gaat over die beelden. Waarom ik het fascinerend vond, is natuurlijk omdat die beelden nog überhaupt bestaan. Want het zijn best wel een soort van hele dubieuze figuren.
Ja.
En ja, die staan nog steeds op hun sokkel. En ik zeg niet van haal ze weg of zo. Maar je zou natuurlijk over na kunnen denken om daar ja, toch iets mee te doen. Of ja, weet je, niet per se. Dus,
context toe te voegen, ja, zeggen veel mensen. Ja,
dus dat was
bij.
Een beetje mijn poging om dat te doen eigenlijk. Om, ja.
Want wassen, als in fysiek schoonmaken, hè, dat is geloof ik wat je doet. En dan film je door de bubbels van het zeep heen.
Ja,
hè?
En daardoor wordt het eigenlijk vervormd. Ja,
precies. En als we dat dan weer in het licht zien van de beelden die je met zo'n warmtecamera aanraakt. Wat is dan eigenlijk wat er gebeurt als je deze omstreden beelden aanraakt?
Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Want dat warmtebeeld, dat aai ik echt zo. En dat is echt soort van een beetje het koesteren. En dit is veel agressiever. En dat wit, dat vreet natuurlijk ook veel meer die beelden weg. Dus het is veel meer een... Ja, het heeft wel een veel agressievere lading.
Straffen bijna misschien wel.
Ja. Nou ja, dat vind ik dan ook weer een zwaar woord, maar... Ja, het is wel een soort van iets met die beelden aangaan, ja.
Wat heel interessant is dat eigenlijk dat beeld met die warmtecamera, dat zou je redelijk neutraal kunnen noemen, hè? Dat gaat gewoon om het object zelf. Aan die standbeelden zit natuurlijk een hele grote symbolische betekenis.
Ja.
Hè? Waar mensen echt woedend om worden, van die beelden moeten weg.
Ja,
als je ze,
ja. Ik
als
heb
je
daar
ze
dus
wast.
Ook al hele heftige reacties op gehad.
Ja, vertel eens.
Ja, mensen op Facebook en zo, die hadden mij zien filmen en die reageerden daar echt heel erg heftig op. Dus ik had zoiets van, ja, ik besmeur ze niet met bloed of zo, ik ben ze alleen aan het wassen. Ja, dat zou je ook heel positief kunnen zien. Nou, het was wel duidelijk dat daar natuurlijk wel een...
Wat kreeg je voor opmerkingen, wat zeiden ze?
Nou, kan iemand niet met een truck over die hoogwerker heen... Wij zaten in een hoogwerker, met een truck over die hoogwerker heen rijden. Dat is wel best wel pittig.
Maar waren ze dan boos omdat je... Die aan die standbeelden zat?
Nou ja, dat ik die soort van onze nationale trots helden, bladibla, dat ik daar kritiek op durfde te hebben via mijn project.
Ja, oké. Okay. Ja. Oh ja, want je zou ook in de andere hoek kunnen denken, waarom was je die figuren schoon of zo? Waarom wil je die weer... oppoetsen en in meerdere glorie herstellen,
ja,
zou je
kunnen
zeggen.
Nou ja, door de handeling zie je natuurlijk wel dat het een soort van de onmogelijkheid. Je ziet ze ook nooit schoon. Je ziet ze alleen maar gepoetst worden en getransformeerd worden. Maar er is nooit een moment dat ze blinkend in het zonlicht weer zijn hersteld of zo.
Ja. En dat is natuurlijk wel waar je, als je die vergelijking doortrekt met het lichte deeltje waar je het zo net over had, de perspectief van waaruit je kijkt bepaalt wat voor betekenis eraan gegeven wordt.
Ja, nee,
wordt.
Precies, ja.
Want ben jij ooit bezig, ik had dit onder het kopje egoloos opgeschreven, omdat ik dacht, ben je dan bezig om jouw maatschappijvisie daarin te leggen? Of wil jij zo'n discussie een kant op duwen?
Ja, ik ben nog midden in dat werk, dus ik is heel vaak begin ik ergens aan en ik kijk zelf ook wat er soort van uitkomt. Dus het is niet... zo van dat ik dat helemaal van tevoren een soort van op die manier een soort van doel mee heb. Want ik heb er zelf, voel ik me er ook nog wel een soort van onzeker over. In de zin van dat meestal, tenminste ik denk dat veel dingen die ik doe wel een politieke lading hebben. Omdat gewoon door de manier dat ik werk en het soort van, ja het gaat toch ook over het soort van ontkennen van een bepaald soort autoriteit of het doorbreken van een bepaald soort autoriteit, een soort van gelijkschakeling, een soort van democratisering van bepaalde processen. Maar dit is zo heel uitgesproken politiek dat ik het zelf ook nog soort van echt zo aan ontdekken ben van, oh ja, dat heeft wel hele andere, echt een hele andere lading. Maar ja, op dat, ja, ik weet niet, ik voelde het gewoon dat ik daar echt iets mee wilde, ook ja, omdat ik het zo bizar vind dat zo'n beeld zoveel lading heeft door hetgene wat het vertegenwoordigt en waar die beelden voor staan, dat je eigenlijk kan je niet meer naar die beelden kijken. Je kan niet meer, je kan daar geen esthetisch oordeel over vellen. Je kan niet, ja, het is een soort van, ja, het is een hele extreme manier soort van getekend. En iedereen heeft daar zo'n enorme mening over, wat het heel blurry maakt om er een verhouding mee aan te gaan. Dus voor mij was het ook een manier om soort van, ja, ik weet wel wat ik soort van, hoe ik me voel tegenover die geschiedenis en tegenover die beelden. Maar het was voor mij een manier ook om daar soort van fysiek iets mee aan te gaan. Om te kijken van ja, wat kan ik daar nog op een andere manier naar kijken?
En is dat is dus blijkbaar een andere manier dan wat je gewoon rationeel kan bedenken. Dus je hebt een mening over die beelden. Maar het aanraken, het wassen, het ermee aan de slag gaan, levert andere kennis op?
Ja.
Hoe,
ja.
Kun je dat verschil eens duidelijk maken? Want ik ben niet zo maker, dus ik snap ja. dat misschien niet.
Ja, nou ja, je gaat iets, tenminste, het is natuurlijk niet alleen de handeling, maar ook waar dan die handeling en dat zeep dan voor staan en voor kunnen staan. Dus doordat je dan dat ook fysiek doet, het is moeilijk om uit te leggen dit.
Maar probeer het eens, wat heb je ervaren dat er gebeurt voor jou?
Ja, er ontstaat een soort van vervreemding en je moet ook fysiek dan een positie tegenover dat beeld nemen. En ja, ook natuurlijk door een lens verandert dat natuurlijk ook weer. En ja, wat ik zei, dus als schuim worden die beelden ook soort van verdwijnen ook en ja, worden soort van weggevreten. En ik vind dat heeft voor mij inderdaad een soort van meerwaarde om dat echt zo'n soort te ondergaan. Omdat ik, ja, zo kan die beelden zelf niet heel erg goed plaatsen. Tenminste, wel als symbolen, maar niet als objecten.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik het doe, dan wordt het weer echt een object waar ik iets mee doe. Dat is toch een hele andere relatie.
En is die mening dan veranderd na die tijd?
Nou, niet over waar die beelden voor staan, maar ik heb wel, ja, het is niet echt mijn mening, maar meer geobserveerd ook hoe al die omstanders en hoe mensen daarmee bezig zijn. En dat is echt zo onze helden, et cetera. Dus ik heb daar wel, ik weet niet of mijn mening veranderd is, maar ik besefte me wel heel erg van, ja, dat ik daar ook een vervreemding in voelde, omdat ik dat gevoel van een soort van helden, ja, dat ken ik toch niet zo op die manier.
Hoe, tot slot, ja, je zit er nog middenin, maar hoe hoop je dat mensen gaan kijken naar die film? Of wanneer zou het voor jou geslaagd zijn?
Ja, nou, ik hoop dat mensen het in ieder geval daarin zien, zeg maar, die vervreemding van iets wat een symbool is en tegelijkertijd een object is. En hoe je die, of je die afstand wel of niet kan overbruggen. Ja, dat vind ik. Ja, dat hoop ik dat mensen dat erin in zien.
Ja, en dat is wat jou eraan fascineerde in ieder geval om ermee te beginnen. En,
ja.
Ja. Laten we eens kijken wat Wouter aan het doen is. En er is ja, schrijf het zelf maar, Wouter. Wat ligt er voor je?
Nou, het was eigenlijk een, van het een kwam eigenlijk het ander. Het is een treintje wat er gebeurde. En, ik wilde eigenlijk heel enthousiast van start gaan met, je had het over geloof, dus ik heb een kruisje gemaakt in de pindakaas. En daarna heb ik een pil getekend, want het ging over drugs. Maar toen zei je opeens, vrije wil bestaat niet.
Toen dacht je, laat maar.
Ja, ging het een hele andere kant op.
Dus toen hield alles op, wat ik natuurlijk ook wel weer heel erg mooi vind, dat dan alles ophoudt, want dat kan eigenlijk ook niet in de kunst.
Uh-huh.
Maar al heel snel corrigeerde je eigenlijk door te zeggen dat alles naast elkaar mag bestaan. Dus dat gaf mij de gelegenheid om alle gesmeerde boterhammen met pindakaas naast elkaar te leggen. Dus die zitten mooi in een lange rechte lijn. En toen begon je opeens over die oude zeehelden. Wat absoluut niet kan natuurlijk, wat prachtig is. Dus toen ben ik mijn laatste potten pindakaas op één laatste boterham leeg gaan maken. En toen ben ik begonnen aan een beeld van Michiel de Ruiter. Maar die,
in pindakaas.
In pindakaas. Maar dit moet natuurlijk nog... Nou, jij ziet al wel iets van het gezicht.
Het is, en geldt voor jou, Wouter, ook dat idee van met een werk bezig zijn, een soort van tastbare kennis, dus door een interactie te hebben met materiaal, dat een andere kennis is dan wat je kan bedenken?
Ja, dus de interactie met het materiaal, maar ook interactie met een persoon. Dat eigenlijk staat dat bij mij gelijk. Hè? Je kan samenwerkingen aangaan met objecten, je kan samenwerking aangaan met een persoon. En in beide gevallen krijg je iets terug, als het goed is. Dus we hebben dus alle... Dus vrije wil bestaat niet, hebben we al gezegd. Alles mag naast elkaar bestaan. En dan heb ik eigenlijk ook nog graag die derde erbij. Dat is dat alles energie en beweging is. En dat geldt eigenlijk voor zowel samenwerkingen met personen als met objecten. Dus dat object heeft eigenlijk een soort energie waar je bij aan kan sluiten. Of waar je aan kan onderwerpen. En dan komt er toch vaak iets uit wat je niet kan bedenken. En op dit moment is er nog niks uitgekomen. Maar het zou kunnen dat er iets uitkomt. Wat je niet kan bedenken.
Sowieso al, dat geldt volgens mij voor deze hele uitzending. Er is niet uitgekomen wat iemand van ons had kunnen bedenken. Dat past heel mooi samen. Dankjewel Wouter voor het experiment en voor de lekkere geur. En dankjewel Sema voor het gesprek. En dan eindigen we de uitzending met onze partner Voor de Kunst. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week schrijft aan Sophie Postma. Ze wil de innerlijke wereld van hoogsensitieve kinderen inzichtelijk maken voor een groter publiek. En heeft daarom vanuit die positie gedichten geschreven. En ze zoekt nog wat geld om de dichtbundel glazen huisjes af te krijgen. Sophie, welkom. Om mee te beginnen. Wat is hoogsensitiviteit?
De stoel gaat kapot. Zo.
Oh ja. De stoel heeft...
Wat is hoogsensitiviteit?
Ja. Pak de microfoon erbij. Je mag hem even lekker naar je toe trekken. Je zit iets hoger. Ja, vertel.
Hoogsensitiviteit is een aangeboren eigenschap. En het is een gevoeligheid voor prikkels. Mm-hmm. Fysieke prikkels, maar ook emotionele prikkels. Mm-hmm. En het intensieve verwerken daarvan.
Okay.
In die combinatie.
En hoogsensitief geeft al iets aan dat is meer dan de gemiddelde mens heeft.
Ja, ze hebben een gevoeliger zenuwstelsel, letterlijk. Mm. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? De vele prikkels worden via de zenuwbanen naar je hersens geleid. Mm-hmm. En daar wordt het complexer, nauwkeuriger en op een dieper niveau geanalyseerd en verwerkt eigenlijk.
Nou hebben wij misschien, en dan zeg ik wij als de gemiddelde mensen, daar reken ik mezelf even bij... Wat hebben wij daar voor beeld van? Wat zijn er voor misverstanden misschien over hoogsensitieve mensen?
Verschillende dingen. Dat het een zwakte is. Dat het zweverig is. Dat het iets is wat alleen maar bij vrouwen bestaat. Want het is 50% mannen, 50% vrouwen.
Oké.
Ja.
Dat past dan bij het stereotype van de vrouw, dat die gevoeliger zou zijn
Ja, precies. Maar dat is echt absoluut niet het geval. Maar ja, dus mannen in deze wereld of in deze maatschappij hebben het volgens mij best wel lastig. Zeker als je sensitief bent. Mm-hmm. En je komt er minder makkelijk voor uit. Ik vond het bijvoorbeeld fantastisch dat Arthur Chapin was in Psychologie Magazine.
Ja.
Waren er vijftal BN'ers die uitkwamen voor hun hoogsensitiviteit, laten we het zo zeggen. Dat Arthur Chapin daar ook zat. Want er waren verder allemaal vrouwen. En ik dacht van, dat vind ik echt tof. Dus ja. Ik heb hem ook dat verteld, dat ik dat tof vond.
Waarom wilde jij dit schrijven? En ook nog vanuit de positie van een hoogsensitief kind?
Ik ben zelf hoogsensitief. Dat weet ik al 15 jaar. Eigenlijk vanaf het moment dat ik op de Rietveld zat.
Oké.
Dan wordt het,
dan krijg je heel veel prikkels,
goed gevoed,
hè?
En vorig jaar, zeg maar, toen ben ik een training gaan volgen tot coach voor hoogsensitieve kinderen. Ten eerste om mezelf beter te begrijpen, nog beter. En ook om eventueel kinderen te begeleiden met deze eigenschap. En ook, ik ben moeder van mijn zoontje van 2,5. En ik wil nog niet zeggen van hij is hoogsensitief. Maar ik dacht van ik wil iets meer tools hebben om hem te kunnen begeleiden. Ja, als het nodig is om een veilige...
Ja, veilige omgeving te creëren. Ja, want zou je zeggen, je noemde het net een eigenschap. Moeten we het zo zien? Is het een eigenschap van iemand? Of zou je het een aandoening noemen? Ik weet niet wat.
Nee,
wat
dat is het grootste misverstand.
Ja, precies.
Het is geen officiële diagnose. Dus Het staat niet in de DSM of zo. Het is geen stoornis. Het is geen ziekte. Het is een aangeboren eigenschap die je gewoon kan erven van je vader of je moeder. Ja.
Ja. Nou, heb jij gedichten geschreven die ons iets meer duidelijk maken hoe het voelt om een hoogsensitief kind te zijn, hoe de wereld er dan uitziet?
Mm-hmm.
Laten we gewoon, kun je er één of twee voorlezen?
Ja. Ik begin even met de eerste, omdat de eerste opdracht bij die training was hoe maak je een hoogsensitief kind duidelijk wat hoogsensitiviteit is zonder het woord te noemen, want dat zegt een kind niks.
Nee.
En ik vind het sowieso altijd heel mooi om dingen zo simpel mogelijk te vertellen. Al dingen die zo moeilijk zijn, zo simpel mogelijk te vertellen.
Ga je gang.
Dit was wat er uitkwam. Ik kijk vanaf een afstandje naar de mensen, de dieren en de dingen. En toch voelen ze heel dichtbij. Soms is het net alsof ik de ander in mij kan voelen. Dan is hij boos, verdrietig of blij. Ik vind het vaak fijn om rustig bij te komen van alle drukte en de dingen die ik zie om me heen. Om eventjes alles op te schonen. Straks kom ik weer spelen. Ja, ik kom zo meteen. Soms lijkt mijn hart over te stromen. Dan voel ik mij zo vol. En soms voel ik mij de kleinste van de kleinste en slaat mijn hoofd op hol. Waarom ben ik zo anders, denk ik dan? Waarom denk ik zo vol na? Waarom vind ik mezelf zo stom als ik een kleine fout bega? Nieuwe dingen zijn spannend voor mij, omdat ik ze nog niet ken. Daarom, laat mij maar even wennen als ik een ruimte binnenkom. Ik proef alle woorden en zie wie jij bent. Ik hoor alle mensen alsof ik ze al ken. Zou je op me willen letten, ook als ik niet zoveel zeg? Zal je mij begrijpen, ook als ik niet alles uitleg? Heb vertrouwen en houd rekening met mij. Ik zal dan groot bloeien, sterk en blij.
Mooi. Ja, volgens mij moeten we hier niks meer aan toevoegen. Dit is wat jij wil gaan bundelen. Dit en nog veel meer gedichten natuurlijk. En daar is nog een beetje geld voor nodig. Als we glazen huisjes zoeken op voor de kunst, dan komen we er, hè?
Ja, zeker. Ja.
Okida. Ik wens je heel veel succes.
Dank
en dankjewel dat je hier wilde aanschuiven.
Bedankt voor de interesse.
Ja, die is er zeker. Dus ga naar glazen huisjes op de voor de kunst pagina. En dan vind je meer over dit project. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wil je meer info over het werk van Sema? Ga dan naar mrmotley.nl en dan zie je ook meteen wat Wouter hier live voor ons maakte en zweerde en boetseerde. Volgende week is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. We gaan er tussenuit en gaan hard ons best doen om in 2019 weer terug te komen met seizoen 5. Maar eerst volgende week dus nog, en dat is de laatste van dit jaar, met Mark Mulders. Graag tot dan.